laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdelingen ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbaar bloed van een lam, zonder smet of gebrek, van Christus. En Jezus, Heer, als we dit moment ook ingaan, Heer, dan willen we u danken dat u voor ons bent gestorven, dat u met uw genade ons heeft overspoeld en dat u tegen ons zegt, je bent genoeg. En Vader God, Heer, we willen die waarheid ook omarmen en we willen onze harten openstellen voor uw geest, voor wat u wilt geven, als we het gaan hebben over heilig leven, Heer Jezus. Heer, we willen leven voor u, we willen leven met u. Heer, komt u, Heer, en spreekt u uw waarheid in ons. Heer, dat is ons verlangen, in Jezus' naam. Amen. Nou, daar sta ik dan. Het is heel tof om hier te staan. Ook een mooie uitdaging voor mijzelf. En even mijn code nog intoetsen. Het is wel grappig. Een paar weken geleden had Mark zelf een preek. En dit thema is heilig leven. En dat thema was leef heilig, volgens mij. Iets in die trant. Dus na die preek zei ik tegen Mark, nou, ik weet niet meer zo goed wat ik moet vertellen, want dit was wel zo'n beetje het. Supergoeie preek was dat. En eigenlijk het grote punt wat werd gemaakt was, hey, God die gaat niet van zijn troon afvallen als jij iets minder heiligs doet, want hij is zo heilig als het maar kan zijn. Het punt is dat jij heilig moet leven, zodat jij altijd ook die vrijheid en ruimte voelt om bij een heilig God te zijn. Nou, als je daar meer van wilt horen, dan moet je Mark's preek luisteren, want ik ga nu een andere kant op. Ik wil het eigenlijk gaan hebben over die oproep. Wees heilig, want ik ben heilig. We worden opgeroepen om heilig te zijn. En ik wil het graag gaan hebben over dat dit daadwerkelijk een reële optie is in dit leven. Nou, prachtig. Ik werd bijna een jaar geleden gevraagd om deze preek te gaan doen, om hierover te gaan spreken. En eigenlijk was ik al redelijk snel er voor mezelf over uit van, hey, dat wil ik wel gaan doen, wat op zich al wel redelijk bijzonder is. Want ik spreek niet zo vaak, omdat ik een beetje moeite of wellicht een lichtelijke hekel heb aan het voorbereiden erin. En met name vanmiddag ook weer, vlak voor het eten, dacht ik, oh man, waarom zeg ik toch ja tegen dit soort dingen? Ellende, wat een spanning. Ik kreeg mijn eten nauwelijks door mijn keel heen. En dan hadden we ook nog een huilend kind aan tafel. Het was me een feest van je welste. Maar toch ben ik heel blij dat ik hier sta. Want op het moment dat ik de thema hoorde, dacht ik heilig leven. Nou, ik zal jullie wel eens even vertellen dat je allemaal heilig moet leven. En dat het de moeite waard is om alles op te geven en Jezus te volgen. We zijn allemaal veel te lafjes in ons leven. Kom op, hé, we willen toch meer op Jezus lijken. We mogen best wel wat stappen inzetten. En als we naar het woord heilig kijken, dan wordt er gezegd zonder zonde, rein, volmaakt. En ik had direct bedacht, ik ga dit wel eventjes duidelijk maken. Weg met alle rotzooi. Want Jezus volgen, dat kost daadwerkelijk alles. Maar ondertussen leven we in een wereld, je mag trouwens al naar de volgende slide, want de volgende slide komt er al bijna aan. Deze wereld komt er ontzettend veel op ons af. En niet alleen vanuit de wereld, wat wij als christenen of überhaupt als persoon zouden moeten doen met het leven wat we leiden. Maar eigenlijk ook wel weer vanuit de Bijbel komt er een hoop op ons af. Er wordt veel gezegd in de Bijbel. En ik wil even een paar dingen noemen die misschien wel gelden als de, hier praten we maar niet al te veel over, want we weten ook niet zo goed wat we hier nou precies van moeten vinden en er lijkt heel veel oordeel in te zitten. En toch ga ik het doen. Want in de Bijbel staat, je mag de volgende slide pakken, dat mensen je zullen haten omdat je Jezus volgt. En ergens anders staat zelfs dat je gelukkig mag zijn als mensen je gaan uitschelden, als mensen je vervolgen, of als ze je de schuld geven van iets wat je wel helemaal niet hebt gedaan, moeten we zelfs blij mee zijn. Dat is het om een christen te zijn. Ergens anders staat, wie klagen steen en been? Wie maken doorlopend ruzie en raken zonder reden verwond? Wie bekijken de wereld door de rood omrande ogen? Dat zijn de dronkaards. Het tweede punt. Je bent niet wijs als je te veel drank drinkt. Natuurlijk is er heel weinig mis met een biertje. En zodra we het over drank gaan hebben, dan gaan heel veel christenen zeggen, maar Jezus die veranderde water in wijn, toch? Dat dachten we misschien nu allemaal al. Nou, dat klopt. Dat heeft Jezus gedaan. Hè? We zien zelfs ook dat de prediker die zegt, eventjes erbij pakken, dat je met een vrolijk hart je wijn moet drinken. Hè? En Paulus die zegt tegen zijn volger Timotheus van, hé, je moet wat wijn drinken, want het is goed voor je maag. Op zich zegt de Bijbel helemaal niet dat je geen alcohol mag drinken of dat er iets mis mee is. Maar het gebruik van alcohol is wat anders dan het misbruik van het drinken van alcohol. En de Bijbel heeft daar ook verhalen over. Dan hebben we een Noach die naakt voor een tent ligt omdat hij dronken is. Dan hebben we een Lot die onder de invloed van alcohol zijn dochter zwanger maakt. Dat zijn niet de hele mooie positieve verhalen die de Bijbel laat zien. Hoe gaan we daarmee om en wat wordt er daarin op ons afgevuurd? Het trekt een mooi bruggetje, dat verhaal van Lot, naar het onderwerp seks. Ik geloof dat seks binnen het huwelijk hoort. En als tiener vond ik dat altijd ook lastig. Een jongen vol met hormonen. En dan dacht ik, waarom is de Bijbel daar niet zo heel duidelijk over? Want als we deze tekst dan lezen, dan denk je, wat wordt er eigenlijk precies gezegd? Ik wist dat nooit zo goed. Dus gelukkig hebben we nu iets bedacht als christenen, namelijk een Bijbel in gewone taal. En daar staat hij wel heel duidelijk, want daar staat, slaap alleen met de man of vrouw met wie je getrouwd bent. Wie verboden seks heeft of vreemd gaat, zal door God gestraft worden. Komt op ons af. Jacobus was vroeger mijn lievelingsboek, omdat het zo praktisch en direct is. En daar hou ik wel van. En in hoofdstuk 3 wordt onze tong daar vergeleken met een roer. Zo'n klein onderdeel van het schip, net zoals onze tong een klein onderdeel is van ons lichaam, die heeft zoveel invloed op welke kant dat schip daadwerkelijk opgaat. Welke woorden spreek jij uit naar mensen? Welke kant wordt jouw hart opgestuurd omdat je bepaalde dingen misschien over jezelf zegt? En daarmee op een bepaalde manier naar jezelf begint te kijken. Denk goed na over welke woorden je spreekt. En de Bijbel gaat zelfs nog weer een stap verder. Het is beter om je oog uit te rukken, om iets weg te rukken wat verkeerd is, wat je op een verkeerd pad leidt, dan zelf uiteindelijk de verkeerde kant op te gaan. Ik vind dat nogal heftig. En dan zeggen we hebben allemaal dismayed people, of hoe zeg je dat, niet goed functionerende mensen, omdat we allemaal wel dingen doen die niet helemaal goed zijn. En we moeten het wegrukken, het moet van ons weg. Het kan van je lichaam zijn, je oog, maar je kan ook denken aan wellicht vrienden die geen goede invloed op je hebben. Misschien wel je laptop die geen goede invloed op je heeft, of het geld wat je hebt waar je de verkeerde dingen mee doet. Allemaal dingen die op zichzelf helemaal niet zo verkeerd zijn. En die geen invloed hoeven te hebben of jij heilig leeft of niet. Maar waar brengt het jou daadwerkelijk? Bewaak je oog. Nou, misschien zit je hier wel en ben je nog helemaal niet zoveel met Jezus bezig. En dan denk je, ik ben gelukkig geen christen geworden. Want dan moet ik me met al deze dingen bezighouden. Ik kan lekker mijn gevoel volgen. Ik kan lekker doen waar ik zelf zin in heb. Want die christenen die hebben toch wel een hele hoop regels, blijkt nu toch wel weer. En ergens hebben we dat misschien allemaal ook wel een soort van, wow, ik weet niet of ik helemaal dit zo wil leven met Jezus. Waarom moeilijk doen als we ook gewoon lekker kunnen gaan? Nou, ik ben inmiddels al 31 jaar. Dat zou je niet zeggen natuurlijk, maar ja, ik ben het jongere broertje van Mark, dus in die zin zit er wat in. En in mijn leven, toen ik 14 was, toen leerde ik, of toen had ik denk ik mijn eerste ontmoeting met Jezus, heb ik met heel veel mensen opgetrokken in het Koninkrijk van Jezus. En als ik nu terugkijk naar de mensen die daar niet meer zijn, dan zijn dat er ook best heel wat. En als wij kijken naar heilig leven, dan zie ik veel mensen daarmee worstelen. Mogen we wel wat vinden van iemands leven? Mag ik wel wat vinden van wat Jezus wil in dit leven? En als we daarin doorslaan, of we vinden dat mensen daarin doorslaan, dan hebben we natuurlijk al snel radicaal erop geplakt. Dat is natuurlijk ook een hartstikke vies woord. Maar mag de Bijbel, mag Jezus wel zo in mijn leven spreken? Daar wil ik hem eigenlijk ook echt op richten. Van hé, als we het hebben over heilig leven, dan gaat het uiteindelijk ook niet over al die dingetjes die je wel en niet doet. Maar dan gaat het elke keer er weer om. Jezus, wat vindt u van dit stuk in mijn leven? Mag Jezus spreken in mijn leven? Dat ik hem echt de ruimte geef. Nou, we hebben de Meiweek gehad. Je hebt er allemaal meegedaan aan de Meiweek. Ah, kijk. Zit allemaal aan die kant een beetje. Jullie moeten volgend jaar meedoen aan de Meiweek. Dat is hartstikke prachtig. En een Meiweek gebeurt altijd van alles. Maar een van de dingen waar ik misschien wel het meest van heb genoten, waren onze momenten met ons team. Elke ochtend kwamen we om 10 uur hier in de kerk. Gingen we naar het huis van gebed toe. Dan hadden we een mooi moment van aanbidding met z'n allen samen. En daarna, dat duurde een half uur. En dan hadden we een half uur dat we in ons bijbeltje gingen. En dan gingen we bijbelstudie doen. Nou, daarvoor hadden we een boekje, dus iedereen deed ook hetzelfde stukje. En dan kwamen we als team bij elkaar. En dan gingen we daarover hebben. En dat ging meestal zo. Dan vroeg de leider, of een van de leiders, die vroeg van, nou, is iemand iets opgevallen vandaag in het stuk? Nou, dan waren we zo 3 kwartier verder. En dan hadden we van alles en nog wat geroepen en gezegd. En dan waren er prachtige discussies. En dat vond ik echt, echt genieten. En op een dag kregen we het vanuit een tekst. Een profeet is niet welkom in zijn eigen stad. Over hoe wij als christenen eigenlijk in onze eigen omgeving misschien wel beter niet te veel kunnen vertellen over Jezus. Want ze zien ook dat wij dingen verkeerd doen. En het is niet mogelijk om 24/7 voor Jezus te leven. Wat voor getuige ben je op het moment dat je vrienden je eigenlijk helemaal kennen? En dan moet je zeggen, ja, maar je moet Jezus volgen. Prachtig gesprek was dat. En het was zo open en eerlijk. En het was eigenlijk iets waarvan ik denk van, hey, die gesprekken moeten we veel meer hebben. Want wat komt er eigenlijk veel op ons af? En toch als we kijken naar die tekst uit 1 Petrus 1, die aan het begin stond, dan staat daar dat we in alle opzichten heilig moeten zijn. En in een andere vertaling staat, in heel je levenswandel. Dus als we het hebben over, ja, kan ik mijn leven wel delen? Kan ik Jezus delen vanuit mijn leven, juist met de mensen die dichtbij mij staan? Want ik heb dat niet in heel mijn levenswandel. Dan is dit wel de oproep, ook voor jou vandaag. Word heilig in heel je levenswandel, want ik ben heilig. Je mag inmiddels ook alweer door naar de volgende slide. Super. En hoe meer ik mij eigenlijk ging verdiepen in heilig leven, hoe meer ik me af begon te vragen wat ik erover mag zeggen. Leef ik zelf al heilig? En ook wel dat ding, en dat bracht me vandaag zo enorm veel spanning eigenlijk. Ik ga over iets praten waar ik zelf middenin zit. Want terwijl ik Jezus zelf aan het volgen ben, maak ik allemaal fouten. Moet ik elke keer weer bij Jezus terugkomen. Moet ik zelf ook aan Jezus vragen, wat vindt u van dit ding in mijn leven? Ben ik er aan het zoeken wat heilig leven is? En een van de eerste dingen die ik deed toen ik hoorde van, ik ga over dit thema spreken, was dat ik ging stoppen met het kijken van de serie Game of Thrones. Ik dacht, dit past niet bij wat ik ga vertellen, dus hier ga ik mee stoppen. Ik zat nog in seizoen 1. Ik vind dat een prachtige serie, omdat oorlogen en dat volk tegen dat volk. Nou, als je mij ergens blij mee maakt, dan is het wel met dat soort series. Maar ja, er gebeurde ook heel veel in die serie wat ik liever niet wilde zien. Dus ik heb besloten van, hey, dat ga ik mee stoppen. Dus ik ben naar mijn vrouw toe gelopen en ik zei, ik stop met deze serie kijken. Nou, dat was het dan ook. En vervolgens doe ik dat dan ook niet meer. Misschien ben ik een beetje koppig in dat soort dingen, dat als ik iets zeg, dat ik dat dan ook wil doen. Maar ja, maak dit mij dan heilig. Hè? Stoppen met het kijken van een serie waarvan ik denk, dit maakt mij, of brengt me in ieder geval niet dichter bij Jezus. Ja, volstrekt niet natuurlijk is het antwoord. Hè, misschien als ik mezelf nog afzet tegenover andere mensen, dan kan ik nog denken, nou, hè, dat heb ik dan toch wel even gedaan. En anderen doen dat niet, die blijven die serie mooi kijken. Hè, maar het is, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is wat God zegt. Dus op het moment dat ik het ook maar ga afzetten tegenover wie God is en wat heiligheid betekent als we het over God hebben, dan slaat dit toch nergens op. Dan ben ik redelijk kansloos, toch? Als ik dit soort dingen nodig heb om mijzelf als heilige te verklaren. Dan kan ik zelfs het gevoel hebben van, wow, dit gaan we nooit redden. Hè? En dan zegt Paulus in zijn brief, en misschien herken je dat ook wel, wat ik verlang te doen, het goede, dat laat ik na. En wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik uiteindelijk toch ook heel vaak. Ik weet niet of dit herkenbaar voor jou is. Hè? Want natuurlijk, ik wil helemaal voor Jezus leven. Maar hoe vaak heb ik wel niet van die momenten dat ik dat niet doe of dat ik het verkeerde doe. Hè? Dan maak ik ruzie met zo'n prachtige vrouw die ik heb. Waarom doe ik dat? Kan ik boos worden op mijn kinderen? Te boos. Het is prima om boos op je kinderen te worden. Maar soms laat ik me gaan. Hè? Dan ga ik slecht om met seks, zelfs in mijn huwelijk. Ja, ook zo'n ding. We kunnen het idee hebben van, misschien heb je dat al, het idee als tiener, oh, ik worstel nu met seks voor het huwelijk, maar als ik helemaal getrouwd ben, dan is het allemaal goed. Maar ga er nu maar alvast mee aan de slag, want als je getrouwd bent, dan heb je weer hele andere issues waar je mee om moet gaan. Even een tip van een oude wijze man. Ja, of we praten slecht over iemand. We kijken naar de verkeerde dingen. Dan heb ik echt niet het idee dat ik het goede doe. En dan lijkt opgeven misschien soms wel veel makkelijker. Het is te zwaar om in alles in mijn leven te leven zoals God te zeggen. 24/7 is not possible. En dan ontdek ik in mij, wat Paulus ook weer mooi zegt, de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt. Ook al wil ik het goede doen. En innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet, waarmee ik met mijn verstand instem. En maakt voor mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dan kan je het idee hebben dat we gevangen zitten. Een verhaal wat me het afgelopen jaar heeft geïnspireerd en wat ik echt super tof vond, een boek gelezen afgelopen zomer, was het verhaal van Rudolf Vrba. Zijn achternaam is VRBA. Als er een Pool in de zaal zit die het weet uit te spreken, dan mag je nu opstaan. Ik dacht het niet. Nee, nou, daar gaan we ooit nog eens achterkomen. Het is de man die uit Auschwitz ontsnapte. En in zijn boek vertelt hij hoe hij zijn tijd beleefd als Poolse Jood rondom de Tweede Wereldoorlog. En in een gesprek met zijn moeder benoemt hij hoe hij zijn moeder langzaam maar zeker steeds meer, dat hij ziet dat zijn moeder zich steeds meer gaat opstellen als een tweede rangs burger. En dat is helemaal niet zo gek. Want de nazi's die hebben dat heel slim stapje voor stapje gedaan. In 1933 gingen ze voor het eerst de Joden ook echt onderdrukken. Het begon relatief klein met een boycott tegen de dokters, winkels en advocaat. Maar al snel kwamen de nazi's met wetten. Dan kwamen ze met, de Joden mogen geen hoge functies meer uitoefenen. En ze mogen alleen de banen krijgen die ondergeschikt zijn. Dus geen leidinggevende posities meer. Joden mochten niet langer meer met niet-Joden trouwen. Hun Duitse staatsburgerschap werd hun afgenomen. Ze werden financieel gestraft, terwijl ze al minder gingen verdienen omdat ze mindere banen kregen. Alle mannen moesten de naam Israël en de vrouwen de naam Sarah in hun paspoort laten zetten en aan hun naam toevoegen. Dus een stuk van hun identiteit werd bepaald. Ze kregen een gele ster op hun jas. Ze werden uit hun huizen gezet. Ze werden in ghetto's geplaatst. En uiteindelijk werden ze in treinen gedrukt als vee. En de Joden die pasten zich aan hoe anderen vonden dat er over hen gedacht moest worden. Zij gingen zelfs geloven dat ze die tweederangs burgers waren. En uiteindelijk werden er miljoenen Joden afgeslacht op een relatief rustige en efficiënte manier. Zij lieten zich gevangen maken. En terwijl ik dat verhaal van Rudolf aan het lezen was, dacht ik, wow man, dat is eigenlijk, kunnen wij het zo op deze tijd plakken. Laten wij ons als christenen niet gevangenen maken van wat de wereld vindt wat normaal is. Net in het huis van gebed, in voorbereiding op deze dienst, werd dat ook nog gebeden. Ik wil geen genoegen meer nemen met wat normaal zou moeten worden gevonden. In hoeverre laat jij je gevangenen nemen? Laten wij ons in een hoekje drukken, wij de hippe christenen van deze tijd, wij met onze mooie kleren en ons mooie gebouw, wij die ons haar goed doen, zelfs al komt de kapper gisteravond niet opdagen waar ik erg van baalde. Doet het er nog toe wat we doen? Doet het er nog toe wat God vindt? Ik zag op een gegeven moment een filmpje dit jaar en het was eigenlijk een setting als deze. Maar het was met allemaal moslims en daar stond een spreker. En dat was ook echt nu moet ik denken aan Otto de Bruyne, maar die kennen misschien niet. De grote spreker onder de moslims. En deze gast die zegt daar, ik ben een betere christen dan alle christenen. Want ik doe daadwerkelijk wat er in hun boek staat. En dat doen de meeste van die christenen, die doen dat helemaal niet. Leidt hij dan een heilig leven, omdat hij doet wat er in ons boek staat? Doet het er nog toe wie we daadwerkelijk zijn? Als we kijken naar 1 Petrus 1, dan staat daar, wij zijn de kinderen. En God is onze vader. En dat is onze identiteit. Dat zegt wie wij zijn. Wij zijn koninklijk. Wij hoeven ons niet aan te passen. Maar we mogen daar zonder arrogantie een soort van boven staan. Omdat wij ons verbonden hebben door Jezus aan de Vader. En de Vader die is heerser over alles. En gisteren sprak ik als vader met mijn eigen zoon. En we waren een spelletje aan het doen. En de avond daarvoor was ik mijn preek aan het doorlezen. En God zei eigenlijk tegen mij, wees waakzaam, want ik ga je nog wat geven. En op die vrijdagavond gebeurde dat niet. En ik was ook al moe. En ik was dit spelletje aan het spelen met mijn zoon. En hij zei een zinnetje die jij eigenlijk heel vaak zegt. En waar we altijd een beetje om moeten lachen, omdat het voor ons gevoel nergens op slaat. Maar ineens sloeg dat zinnetje in als een bom. Hij zei namelijk, ik bepaal dat jij bepaalt wat ik bepaal. Wie volgt hem? Nee, nog een keertje. Ik bepaal dat jij bepaalt wat ik bepaal. En ik vroeg, wat bedoel je daar nou mee? Nou, zijn uitleg, daar zit helemaal niet zo heel veel heiligs aan. Want het was, wij mensen spreken allemaal iets anders. Sommigen spreken Chinees en anderen Engels. Nou, dat is niet een hele duidelijke openbaring, hè? Maar ineens dacht ik, wow, dit is wat God tegen ons zegt. God die zegt, ik bepaal dat jij mag bepalen wat ik bepaal in jouw leven. Ik heb bepaald dat jij zelf mag kiezen hoeveel ik in jouw leven mag zeggen. Ik heb hier heel veel van alles. Ik heb hier zelfs heilig. Beter dan dat wordt het niet. God heeft heilig. En als we het hierover hebben, dan kan je bijna denken, oh, heilig is een soort van vies woord. Het is het onmogelijk. Het is iets waar ik eigenlijk helemaal niet naartoe wil. Dat komt wel op het moment als ik in de hemel kom. Maar God zegt, leef nu als een heilig. Want ik ben heilig. En geef maar aan in hoeverre ik in jouw leven mag spreken. Misschien ben jij wel een gevangene van wat normaal is in deze tijd. En past heilig leven er maar ontzettend moeilijk in. omdat je vastzit. Maar gelukkig is daar Rudolf. Godzijdank is er altijd nog de mogelijkheid van Rudolf. Want zodra Rudolf in een concentratiekamp kwam, was hij maar met één ding bezig. En het was, hoe kom ik hier weer uit? En voordat hij in Auschwitz terecht kwam, was hij al een keer in een ander concentratiekamp geweest, waar hij uit was gevlucht. En hij kwam in Auschwitz en dat was zijn enigste focus. Want hij wist, ik ben geen tweederangs burger en mijn leven is veel meer waard dan wat die nazi's mij willen doen geloven. Zelfs op de meest duistere plek van onze tijd is het mogelijk om hoop te hebben. In de midden van de hel is het mogelijk om je in te spannen voor je redding. Daar is het mogelijk om je identiteit niet te verliezen. Juist daar is het mogelijk om het verschil te maken. Want dat deed Rudolf. Want hij ontsnapte uit Auschwitz als een van de weinigen. Volgens mij zijn ze op twee handen te tellen die daar levend zijn uitgekomen omdat ze daar zijn ontsnapt. En doordat hij ontsnapt is, heeft hij zijn verhaal de wereld in kunnen brengen. En zijn tienduizenden Joden gered. Is jou dat waard? Is dat reden genoeg om jouw leven zo in te zetten en je zo in te spannen om steeds meer op Jezus te gelijken, om steeds meer van Jezus in jouw leven te hebben, ook al is het maar om één iemand te redden? Ben jij bereid om elke keer weer te zeggen, Jezus, ik wil u hierin laten spreken? Mag Jezus wat vinden van de keuzes die jij maakt? Mag jij heilig leven? De band weer, die mag naar voren komen. Want ik wil alweer gaan afsluiten. Misschien denk je, wow, dat is een snelle preek. Nou, dat hoor ik wel vaker. Ik ga redelijk rap er doorheen. Maar als we naar heilig leven kijken, dan is dat zo duur. En ik hoop met name dat je dat ook pakt. Ik wil geen wetten hier neerleggen. Ik wil niet zeggen, je moet dit, dit en dit doen en dan leef je heilig. Want uiteindelijk zijn we alleen maar heilig doordat Jezus, als we Jezus aannemen, doordat Jezus in ons woont. Want hij heeft de zonde overwonnen door aan het kruis te gaan en weer op te staan. En in hem vinden wij genade. Maar direct is daar niet alleen dat we heilig moeten zijn, maar is daar het woord leven. En leven is niet iets passiefs, leven is actief. En dat betekent dat we elk moment van ons leven, elke dag weer, ons moeten verbinden aan Jezus. We zijn niet vrijgekocht met goud of zilver, maar we zijn vrijgekocht met het bloed van het lam. En Jezus, u mag iets vinden in mijn leven. Jezus, ik heb u nodig. En het punt kan zijn dat er zoveel op je afkomt. Vanuit deze wereld of misschien wel vanuit de Bijbel zelf, waar je gewoon nog geen raad mee weet. En daarom, Jezus, ik heb u elk moment zo nodig. Want u bent degene die voor mij strijdt, die voor mij pleit. In u ben ik heilig. En ik wil graag met jullie een lied gaan zingen, wat ik al een maand lang op YouTube elke dag weer aan het luisteren bent. Heer, ik heb u nodig. En ik wil je gaan vragen om dat ook te gaan zingen als een roep naar God. Heer, ik heb u nodig. Dus ik wil je vragen om te gaan staan. En daarin wil ik je ook vragen om eigenlijk de volgende stap te gaan zetten. Toen ik tiener was, of laten we zeggen 16 en tot mijn 23ste wel, heb ik het heel moeilijk gevonden om God met een vrij hart te aanbidden. Ik had het idee, iedereen kijkt naar mij. Wat natuurlijk helemaal nergens op sloeg, want iedereen hoort met God bezig te zijn, in ieder geval niet met mij. En ik durfde mijn handen niet op te steken in de dienst. En op een gegeven moment had ik daar een moment. Ik stond in mijn keuken en ik stond af te wassen. En ik was een lied aan het luisteren. En in dat lied zei de aanbiddingsleider op een gegeven moment, steek allemaal maar je handen in de lucht. En steek ze niet in de lucht als aanbidding naar God toe, maar als overgave. Je staat onder schot. Jezus, ik wil mijn overgeven, omdat ik me zo duidelijk besef dat als ik heilig wil leven, als ik heilig wil zijn, dat ik dat niet zelf kan. Dat ik het u daar zo hard in nodig heb. En ik wil je vragen, als je daar een verlangen in hebt, en misschien heeft God wel tot je hart gesproken op een heel specifiek punt, om zometeen je handen op te steken. Niet zozeer als aanbidding, maar als overgave. Heer, ik heb u nodig, want ik wil heilig leven. Jezus, ik wil steeds meer op u lijken. En het mag stapje voor stapje, maar ik wil steeds meer op u lijken. En vandaag wil ik in dit punt een stapje naar u toe zetten. Want Jezus, u bent het waard om steeds meer op te gaan lijken. Laten we onze handen uitstrekken en laten we samen zingen. Heer, ik heb u nodig.